Het is de vrucht van lijden en belijden. En we leven, dat weten we, gewoon in een gevallen wereld. We kijken om ons heen, er is pijn, er is ellende. En dat komt vanwege de zondeval van ons mensen. Wij mensen zijn afgeweken van God, onze goede schepper. Van zijn regels van liefde en van trouw. En daarom is er gewoon veel leed ook in deze wereld. Er zijn tegenslagen, er is ellende, er zijn teleurstellingen, er is ziekte, er is vervolging. Er zijn mensen die ons lastig kunnen vallen, die als vijanden zijn. Er zijn geestelijke aanvallen, noem maar op. Maar prijs de Heer dat we een ontmoeting hebben mogen hebben met Gods Zoon. Met Jezus Christus, onze Verlosser. En dat een verandering in ons leven teweeg heeft gebracht. En door die ontmoeting met Jezus mogen we anders omgaan met tegenslagen en met lijden. En daar spreekt de Bijbel volop over. En daar wil ik u vandaag ook in meenemen. En daar kan ik persoonlijk ook van getuigen wat God ook in en door lijden kan doen. En dat het belijden van onze mond daarin ook een hele belangrijke plek inneemt. Het kennen van Jezus, het volgen van Jezus betekent niet dat er geen lijden kan zijn in het leven van een volgeling van Jezus. Maar wel kracht om ermee om te gaan. En wel, we hebben een hoopvolle toekomst. Glenda's getuigenis is heel duidelijk. Zolang ik ken daar Glen, is het zo dat jij een voorvechter bent in het Koninkrijk van God. Een voorbidder. Iemand die getuigt, die van geloof spreekt. Maar ik weet ook de wonderen die God in jouw leven gedaan heeft met lichamelijke kwalen, heel wat keren in het ziekenhuis, bloedtransfusie enzovoort. Maar dan is het belangrijk hoe je blijft staan in je geloof. En ik wil vandaag ook iets delen over Paulus. Paulus, de apostel, die heeft ook heel wat meegemaakt in zijn leven. En Paulus is op een bijzondere wijze tot geloof gekomen. Hij was eerst een tegenstander van de christenen. Hij was een tegenstander van Jezus. En hij zette christenen gevangen. Hij was getuige als christenen werden gestenigd. En hij dacht dat hij de goede weg zat. Maar daar opeens, op een dag, ontmoet hij in een visioen een verschijning van Jezus. Hij valt van zijn paard en hij heeft daar een bekeringservaring. En hij besluit Jezus te gaan volgen. En hij wordt een verkondiger van het evangelie. En een krachtige strijder in het koninkrijk van God. En dan op een gegeven moment lezen we wat hij meemaakt in de Bijbel. En daarvoor wil ik u meenemen naar 2 Korinthe. Ik zal wat vertellen uit hoofdstuk 11 en iets lezen straks uit hoofdstuk 12. En als je dit op je door laat dringen, dan denk je, wat heeft deze man, een volgeling van Jezus, die zijn leven helemaal toegewijd aan Jezus, wat voor ellende, wat voor tegenslagen, wat voor moeite heeft hij meegemaakt? Ik zal eventjes voorlezen wat hij daar schrijft in hoofdstuk 12 van 2 Korinthe. Ik heb verschillende keren in de gevangenis gezeten. Ik heb vele keren lijfstraffen ontvangen. 5 keer 39 zweepslagen. 5 keer 39 zweepslagen. 3 keer stokslagen. Ik ben 1 keer gestenigd, bekogeld met stenen. Ik heb 3 keer schipsbreuk geleden. Ik was voortdurend onderweg. Ik ben belaagd door rovers. Ik moest zwoegen, hard werken. Hij was gewoon een tent te maken om zijn kost te verdienen. Vaak zonder slaap. Hongerig en dorstig. Vaak zonder eten. Verkleumd, zonder kleren. En dan nog de zorg voor alle gemeentes die ik allemaal geplant heb. Verdriet dat ik soms met schijngelovigen te maken had. Met valse leraren, valse apostelen. En dan is een sprekend voorbeeld wat hij dan zegt. En het kennen en volgen van Jezus betekent dan niet dat er geen lijden is, geen ellende, geen tegenslagen, maar wel kracht om het te verdragen en die hoopvolle toekomst. En dan heeft hij ook nog een hele bijzondere openbaring. Hij wordt opgenomen, dat kunnen we lezen in hoofdstuk 12, in de derde hemel. Hij heeft daar het paradijs gezien, hij heeft woorden gehoord, hij zegt, die kan ik niet uiten. Een hele bijzondere ervaring met God en met Jezus Christus. En dan wil ik lezen wat er in dat hoofdstuk staat, 2 Korinthe 12, vanaf 7b tot 10. En dat zegt hij na die bijzondere openbaring die hij gehad heeft. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, de Heer zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid. Met andere woorden, ik schep veel liever op over mijn zwakheid. Zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Wat een bijzonder passage is dit in de Bijbel. Het is niet precies duidelijk waar Paulus op doelt met die doorn in zijn vlees en die engel van de Satan die hem kwelt. Was het een ziekte? Had hij last van zijn ogen? Last van zijn hart? Of had hij migraine? Was er psychische nood? Waren daar bepaalde verleidingen waar hij mee worstelde? Waren het bepaalde vijanden, mensen, die hem het heel moeilijk maakten? Die hem verachten? In Ezechiël 28 lezen we ook dat doorn, dat woord ook werd gebruikt in het Oude Testament om vijanden, mensen die je verachten, te omschrijven. We weten dus niet precies wat Paulus hier bedoeld heeft. Maar dat het een reële pijniging was in zijn leven, is duidelijk. En dan gaat hij ervoor bidden. Heer, verlos mij hiervan. Tot 3 keer toe, zegt hij. En de Heer neemt die doorn niet uit zijn vlees. God neemt het niet uit zijn leven weg. Hij, een voorvechter in het koninkrijk van God, een verkondiger van het evangelie van Jezus Christus, die zoveel betekent, heeft en nog steeds voor ons, omdat wij zijn brieven kunnen lezen en daarvan kunnen leren. En dan daar die wonderlijke woorden ook van de Heer, je hebt meer dan genoeg aan mijn genade. In mijn zwakheid ben ik sterk. En dat zijn dingen waarvan het goed is om het ook tot ons door te laten dringen. Wat is in ons leven waar we het soms heel moeilijk mee hebben? Waar we ons zwak voelen? Waar we God niet begrijpen? Waar hij ons gebed niet verhoort? En je kunt Paulus de hand geven, want hij weet waar je erheen gaat. En het bijzondere is, als God zegt, mijn genade is je genoeg. Dus oftewel, je redding in Jezus Christus is het belangrijkste. Mijn liefde in je leven is het belangrijkste. Je relatie met mij is genoeg. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En hij schept zelfs op vanaf dat moment over zijn zwakheid. Hij beseft dat zijn sterkte is in de Heer, niet in zijn eigen kracht. Niet in die bijzondere openbaring en dat visioen wat hij wel degelijk gehad heeft. Daar roemt hij niet in. Nee, hij roemt in zijn zwakheid. Ik heb de titel aan het woord meegegeven, vrucht van lijden en belijden. En dat wil ik aan elkaar koppelen. Want in ons lijden is ons belijden met ons mond heel belangrijk. Het woord belijden komt een aantal keren voor in de Bijbel. En het woord wat daarvoor gebruikt is homologio. Dat zegt dat is hetzelfde, homo, hetzelfde. En logio is spreken. Hetzelfde spreken als God. Hetzelfde spreken als het woord van God. En dat is een hele belangrijke sleutel in ons leven. Waar we ook mee te maken krijgen in ons leven. God heeft heel duidelijk aangegeven dat hij voor ons zal zorgen. Maar hij heeft niet gezegd dat er moeilijke momenten ons bespaard zullen blijven. Maar in die momenten heeft hij beloofd om dichtbij te zijn. Heeft hij beloofd om met zijn kracht te komen. Met zijn oplossingen. Met zijn vrede. Dat betekent niet dat altijd die doorn uit ons vlees gehaald wordt. Maar wel dat we de kracht krijgen om te volharden. Ons belijden is wel heel belangrijk. En ik wil een gedeelte lezen waar ook dat woord belijden in voorkomt. Er zijn vele gedeelten, maar ik heb Filippenzen 2 uitgekozen. En daar zegt Paulus, diezelfde Paulus, laat onder u die gezindheid van Jezus Christus zijn. Het is zo belangrijk om zijn denken toe te laten. Om zijn gezindheid toe te laten. Hij die zijn goddelijkheid heeft afgelegd, mens geworden is. Er wordt zelfs hier gesproken over dat hij de gedaante van een slaaf, een dienstknecht heeft aangenomen. Hij is mens geworden. En dan staat er in vers 8 van Filippenzen 2 het volgende. Heeft hij, Jezus Christus, zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. In welke situatie we ons ook bevinden. Dat we elke keer weer zeggen, Jezus Christus is Heer. In mijn leven, in mijn situatie, in mijn heden en in mijn toekomst. En Jezus is een voorbeeld geweest. Jezus heeft het ergste lijden meegemaakt. Uit liefde voor u, voor jou, voor mij. Hij weet wat lijden is. En hij is onze hoge priester. Opgestaan uit de dood, zit in de recht van de Vader en hij pleit voor ons. En hij kan met ons meevoelen, zegt de Hebreeënbrief. En het is belangrijk dat we in die naam van Jezus blijven bidden. Bidden voor genezing. Bidden voor herstel. Of men nou besmet is geraakt met het COVID-19 of andere ziekten. Jezus heeft echt gezegd dat we moeten bidden voor de zieken. Paulus zegt, we moeten bidden voor de zieken. Jacobus zegt, we moeten bidden voor de zieken. Dat is heel belangrijk. En voor welke andere omstandigheid dan ook. Ons belijden is daarin heel belangrijk. Want God gebruikt onze gebeden om dingen te veranderen. God gebruikt onze mond om te veranderen. Ik zei dat vorige week al. Het Hebreeuwse jaar 5781 is ingegaan. Pas geleden, eind september. En het decennium 80 staat voor mond. Dit decennium is heel belangrijk dat we het juiste belijden, dat we het juiste uitspreken. De Bijbel die zegt daar het nodige over. Jacobus, een andere apostel, die zegt het is heel belangrijk dat we dit kleine werktuig van onze tong gebruiken om de goede woorden te spreken. En zelfs christenen, wij kunnen het nog wel eens gebruiken om vloeken uit te spreken in plaats van zegeningen. En hij zegt laat dat alsjeblieft niet het geval zijn. En laat ons bekeren als dat wel het geval is. Laten we heel duidelijk op onze tong letten, wat wij zeggen. Zijn we aan het klagen of zijn we geloof aan het spreken? Zitten we vol zelfbeklag of spreken we over de grootheid en de heerschappij van Jezus, die alle macht heeft in hemel op aarde? Het is heel belangrijk dat wij in het lijden het juiste belijden. Het is heel belangrijk dat in goede fases in ons leven, waar we weinig lijden kennen, dat we het juiste blijven belijden. God houdt van alle mensen. God houdt van u, van jou. En hij wil zich zo duidelijk aan iedereen openbaren als een goede God. En als je Jezus volgt, dan kies je voor het beste. Dan kies je voor een relatie met God de Eeuwige, die je vader mag noemen. Dan kies je voor een eeuwig leven, wat voor ons ligt. Waar geen lijden, geen pijn, geen verdriet meer zal zijn. En op deze aarde heeft hij beloofd bij ons te zijn en voor ons te zorgen. En in momenten van lijden, of het nou ziekte is, of tegenslag, of tegenslagen, of wat dan ook, hij heeft beloofd bij ons te zijn. En hij wil ons in die momenten van zwakheid juist sterkte geven. En dat ons leven een getuigenis mocht zijn. Net zoals Glenda heeft getuigd dat zij in het ziekenhuis lag, op die speciale afdeling voor het COVID-19. Dat zij mocht vertellen van de goedheid van God en het geloof dat zij heeft in haar maker. En dat daardoor werkelijk artsen en verplegers geroerd waren, bemoedigd waren in hun geloof. Daar lag Glenda in haar zwakheid, maar in haar geest was zij sterk in Christus en ze kon zijn getuige zijn. Laat ons leven, juist in onze zwakheid, een getuigenis zijn voor Jezus. Dat wij horen bij de Vader. Dat wij een discipel zijn van koning Jezus. Ik wil Corine vragen om een visioen te delen, een beeld te delen wat ze deze zomer heeft gekregen. En ik denk dat daar komt dat lijden, daar komt teleurstelling samen bij het belang van het belijden. Corine, wil jij het met ons delen?
Ja, ik was deze zomer aan het bidden voor 2021... En toen ik zo aan bidden was, kreeg ik een drieluik. Dat houdt in, je heeft de drie soorten beelden die je krijgt. En het eerste luik, dat had te maken met het feit dat ik zag een groot veld over Nederland. En daar lagen allemaal mensen tussen 13 en 35 jaar. En ze lagen daar en er was wel leven in, maar ze bewogen amper. Dus ik was aan het bidden. Ik zei, Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat is daar gaande? En wat ik toen kreeg, wat ik ervaar dat de Heer me gaf, is dat er teleurstelling was. Dat er dingen waren gebeurd. Zijn het in families? Zijn het in kerken? Zijn het door omstandigheden? Waar gewoon een zo groot teleurstelling is dat ze zijn gaan liggen. Geestelijk liggen. Omdat daar gaat het om. Dat op een gegeven moment momenten zijn geweest waar je zoiets had van, ik zie het niet meer zitten. Het is zo goed. Moet ik nog naar een kerk? Heeft dat überhaupt nog allemaal zin? Want nu is er een tweede golf die is aangekomen. Wat moet ik hiermee? En die zijn gaan geestelijk liggen. Misschien ben je ook iemand die zegt, er is zoveel gebeurd. Zoveel in mijn leven, in mijn familie. En nu nog die COVID-19 bovenop. En je bent geestelijk gaan liggen. De tweede luik die ik kreeg, daar zag ik dat een paar jonge mensen die waren roepen. Die stonden en die waren aan roepen. En het volgende wat ik toen zag, is dat die deken waar al die jonge mensen lagen, die deken ging niet alleen over Nederland, maar die ging over Europa en over de wereld. De hele wereldbol waren dus christenen, jonge mensen, die op een gegeven moment in hun leven een besluit hebben genomen voor Jezus Christus. Is het met 6? Is het met 12? Is het met 30? Maar die zijn gaan liggen. En zeggen, joh, ik zie eindelijk geen toekomst meer. En toen kwam de geest van God en die blaasde onder deze deken heen. Onder dat veld. En die blaasde weer leven in. Omdat daar kwam opeens zo'n gevoel van, zo kan het toch niet doorgaan. Er moet toch nu iets gebeuren. En dat is de geest die begint te werken en te spreken. Het derde luik die ik zag, dat had te maken met de generatie die ouder was. Omdat door deze tweede golf die nu aan is gekomen inderdaad, zijn ze dus ook gaan liggen. Omdat natuurlijk je wordt beperkt op zoveel gebieden. En dan is ook de neiging om te zeggen, joh, laat maar. Dus die zijn ook gaan liggen. En toen kreeg ik ervaar ik dat de Heer tot zei, wie gaat roepen, spreken, profeteren over de jonge mensen? En ik kreeg Openbaring 3, vers 2 van de gemeente Sardes. Waar staat in vers 2, wees wakker en versterk het overige. En de Heer vraagt aan ons, die ouder zijn, wees wakker, versterk die onder die het nodig heeft. In vers 8, de gemeente van Philadelphia. En daar staat in vers 8, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. Hij heeft ons een open deur gegeven. Ga daarin in die open deur en ga staan. Openbaring 16 en 18, daar gaat het over de gemeente voor Laodicea. En daar staat, omdat gij lauw zijt. In vers 18 kreeg ik toen, ik raad u aan, dat zegt de Heer, voor mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, en oorzalf om uw oorleden te bestrijden. Wereldwijd is er een vuur gaande. En of we willen of niet, we gaan door dit vuur heen, met elkaar. En we hebben nodig oorzalf om te zien de dingen die God echt doet. Omdat hij doet wonderen en die wonderen doet hij nog iedere dag. Het is belangrijk dat wij deze zien. Hij heeft onze open deur gegeven. Ga daar doorheen. Kom in zijn aanwezigheid. Kom uit de lauwheid en kom in zijn vuur. Het is de tijd waar we gelouterd worden, maar wij komen hieruit met elkaar. Kies deze ochtend waar jij bent in de kamer. Ga staan, ga letterlijk staan als je wilt, maar ga staan en ga belijden. Ik ga staan in de geest. Ik ga niet liggen, ik blijf niet liggen. Ik ga opstaan, omdat de Heer me roept juist in deze tijd, waar het zo moeilijk is om het evangelie te vertellen, omdat hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg dan Jezus Christus. En hij zal je de kracht geven om iedere dag te staan in de geest, te belijden zijn woord. Omdat ik weet, ik ben overtuigd, dat jij niet in lauwheid wil leven. Binnenin. In jou weet ik dat jij verlangt om in de sterkte van de Heer te staan. En hij vraagt je vanochtend één ding. Mijn kind, ga staan. Ik zal je leiden. Ik zal je meenemen naar grote hoogtes. En ik vraag je maar één ding. Geloof in mij en ga staan. En ga staan. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. Hier zijn we.
Amen.
En we staan in de geest. Is het hier in de gemeente, is het in onze kamer. Maar wij staan. We willen staan. Wij hebben het verlangen om te staan. Omdat u bent diegene die leven geeft. Heer, en u raakt nu iedereen aan. Die in de kamer zijn. Die ergens zijn en luisteren. U raakt ze aan met uw geest. Omdat u spreekt tot hun. En u komt en u blaast met uw Heilige Geest. Amen. En u blaast in hun nieuw leven. Omdat de lauwheid, dat verlangen ze niet, dat verlangen wij niet. Wij verlangen dat u komt met uw vuur. En dat u door ons heen waait. En wat niet naar uw wil is, verbrandt het. Ja. Zodat we meer en meer mogen lijken op Jezus.
Amen, dank u Jezus. Dank u Vader, dat we zo heel bewust mogen bidden tot u. Dat u ons in elke situatie waar we ons bevinden wilt dragen, wilt sterken. Dat we in onze zwakheid mogen beseffen dat we sterk zijn in u. Heer, en ik bid over ieder die ook op dit moment is gaan staan en ook meebidt. Dat u komt en voorziet. Dat u komt met uw genade. Heer, dat u komt met uw voorziening. Dat u komt met genezing. Heer, dat u komt met vrijmaking. Heer, dat u komt met doorbraken in de naam van Jezus. Heer, zij die geestelijk zijn gaan liggen, dat ze gaan staan. Heer, en bemoedig ons de komende week. Heer, met uw nabijheid. Met uw leiding. Met uw wijsheid. En zo wil ik in ieder van jullie ook zegenen. Met die grote liefde van God, onze hemelse Vader. En ik wil jullie zegenen met die heerlijke liefde van Jezus Christus. En met de kracht en de hulp en de bijstand van de Heilige Geest. Wees gezegend in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Het is zo, als u een gebedsverzoek heeft, dan is het mogelijk om een e-mail te sturen. Straks zullen de gegevens ook verschijnen op uw scherm. hulpvraag@lwg.nl. Dan kunt u dat gewoon kenbaar maken. He, met een kort uw hulpvraag, uw telefoonnummer. En dan is er een team dat beschikbaar is om gewoon contact te hebben, om te bidden met u. Daar wil ik u ook zegenen. God zegen. Bedankt voor het meedoen, meekijken. En neem het woord mee. In Jezus' naam.